Dit is Topcom Radio. Connecting the Dots. Topcom Radio.
Topcom Radio, aflevering 327. Goedemorgen, Mike.
Goedemorgen. We zijn op de donderdag.
Ja.
Hoe komt het dat wij dingen ontdekken die jij nog niet wist?
Ik ben het hele weekend weg naar het festival, vertrek morgen vroeg al. En jij dacht eigenlijk dat er in dit korte tijdbestek van de week niet zo heel veel gebeurd was, maar we hebben wel superbelangrijk nieuws.
Ja, ik dacht, misschien moeten we een weekje overslaan, want wellicht hebben we niet genoeg om een heel uur mee te vullen. Maar jij dacht er anders over. Nou, misschien dat we het uur wel of niet volmaken, dat doet er niet toe. Maar het is meer de kwaliteit van het nieuws, waardoor jij zei van we moeten deze uitzending gaan doen.
Ja.
En nou, dan doen we dat. Prima.
Ja. Jij schreef van de week een voorwoord. Ik zal hem voorlezen, want jij zat hem niet paraat hebben in je gedachten. Verwacht een politieke en spirituele herfststorm. De wind zal toenemen in september, maar in alle hevigheid gaan waaien in oktober. Alles gaat samenkomen in deze storm. De waarheid over de Amerikaanse verkiezingsfraude van 2020. Over de pandemie. In elkaar geknutseld in Oekraïne en via China wereldwijd in omloop gebracht. De corruptie, het landverraad, de pedofilie, de kinderhandel. Alles komt in één klap naar buiten. De deep state is in paniek en gaat nu ook voor chaos in binnen- en buitenland te zorgen. Ze proberen zelfs een nucleair incident uit te dokken. Het zal alleen maar bijdragen aan een versnelde ontwaking van de massa, de Great Awakening. Maar wonder, oh wonder, in één keer, wat gaat er volgende week al gebeuren? Dit hadden wij niet voorspeld.
Jij hebt ongetwijfeld over de militaire tribunalen in Mariupol.
Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. We gaan eerst een lijstje gewoon even afwerken, want er gaan schokkende dingen volgende week gebeuren. Medusa die schreef om te begrijpen wat er in Europa gebeurt. Kijk wat er vandaag in La Repubblica is geschreven. De eigenaar van een klein Italiaans bedrijf voor de productie van tomatenpuree ontving de elektriciteitsrekening 8 keer zo hoog dan vorig jaar. Zo gaan ze dus de middenstand uitschakelen.
Dat is inderdaad het plan. We zitten in het schaakbord. Ik heb daar de afgelopen uitzending al een vergelijking mee gemaakt. In de fase waarin alle schaakstukken vanuit de deep state gezien als verliezende partij naar voren worden geschoven. En dat betekent dus dat de economie moet kapot. En het midden- en kleinbedrijf moet kapot. Want dat is de motor van de economie. En dat wisten we natuurlijk al, we zagen dat tijdens COVID met die lockdowns. Maar de agenda is nu versneld, dus ze proberen het nu door middel van een onbetaalbare energierekening. En wie weet hoeveel andere trucs ze nog uit de hoge hoed kunnen toveren, zolang ze nog bestaan. Want er is een tikkende klok is nu gaande en hun tijd is gekomen. Ja, wat ik zou willen aanraden als ik zo'n bedrijf had in Italië, is ik zou dat gewoon simpelweg niet betalen.
Ja.
En dan kunnen ze doen wat ze willen en dan ga je desnoods maar op de fles.
Ja.
Want het zijn bedrijfskosten. Nou, dan laat je het bedrijf op de fles gaan, begin je een nieuw bedrijf. Weet je, je moet ze gewoon vechten met hun eigen middelen.
Ja. Medusa plaatste ook de reactie van Baudet erop. Voor de Great Reset moeten alle kleine ondernemers weg. Het kabinet lanceert 2-trapsraket. Door de lockdowns verdwijnt de eerste helft. En door de opgepompte energieprijzen deze winter de rest missie geslaagd. En daarom houdt het kabinet het gasveld in Groningen dicht.
Nou, dat is dus in het verlengde van waar we het nu over hebben.
Ja.
Dat MKB moet en zal kapot. En als je ze met een peperdure energierekening kapot kunt krijgen, dan zullen ze dat zeker niet laten. Ja, de manier waarop dit is geformuleerd, jij leest het natuurlijk alleen maar voor, dus het zijn niet jouw woorden, is dat dit dus allemaal doorgaat. En daar moeten we dus heel erg voor uitkijken, want we worden op dit moment emotioneel gigantisch bespeeld. Ja, we worden eigenlijk al die tijd emotioneel gigantisch bespeeld. En belangrijk is dat we de rust houden en vooral optimistisch en hoopvol blijven. En angst voor hongerwinters of vrieswinters, weet ik veel, noem het wat je wil. En ook boosheid. Ze proberen ons ook de hele tijd te provoceren. Dat zien we nu bijvoorbeeld met die asielzoekers. Dus ze proberen dus iedere keer op knoppen te drukken die in ons mogelijkerwijs nog aanwezig zijn, die met angst en boosheid te maken hebben. En daar moeten we super alert op zijn. Ja. En ik heb daar een hele simpele slogan voor, en die is inmiddels wel bekend. Gaat niet gebeuren.
Ja, maar ik begrijp Baudet zijn standpunt wel, maar die moet natuurlijk zieltjes winnen.
Ik weet niet of hij per se bezig is met zieltjes winnen. Hij heeft een vrij gitzwart toekomstbeeld. Of hij dat bewust doet als een strategie, of daar daadwerkelijk in gelooft, kan ik niet beoordelen. Maar het is belangrijk dat we dat in ieder geval even corrigeren vanuit deze kant.
Ja. Twitter zag ik Van Dijk, de grootste schoolboekenleverancier van Nederland, met een marktaandeel van 70%. En in eigendom van de Joodse globalistische miljardair George Soros.
Wat een verrassing, hè?
Ja, dat wist ik ook niet, hoor. 70% van de markt heeft hij in handen.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk niks nieuws, hè?
Nee, maar...
Kijk, nou hebben we er een naam bij, maar we weten natuurlijk al heel lang dat de schoolboeken, daar rust een monopolie op. Ik heb met een uitgever samengewerkt, Succesboeken. Jou waarschijnlijk wel bekend. Daar is onder andere dus het boek van Weston Price bij uitgekomen. En ik heb daar de vertaling van gedaan. En hij heeft mij, Fred Meijroos, hij heeft mij feilloos uitgelegd hoe dat werkt in die boekenmarkt. Nou, dat is ongelooflijk. Allereerst, er zijn vaste boekenprijzen. Daar begint het al mee.
Ja.
Dus hij mag als ondernemer niet zijn eigen boekenprijs mag hij gaan stellen. Vervolgens wordt dat in een centraal boekhuis in Culemborg allemaal daar bewaard en uitgeleverd. Dan gaat het naar de boekenzaken en iedereen krijgt daar een flink percentage van. Uiteindelijk hij als uitgever en in het verlengde daarvan dan ik als vertaler, of stel je voor dat je de auteur bent,
ja.
Wij krijgen de kruimels. Zij pakken alles. Dus er is een gigantische centralisering in die boekenwereld al heel lang gaande. Nou, datzelfde centrale boekenhuis, dat levert dus ook die schoolboeken allemaal uit. En in de schoolboeken is het nog veel gecentraliseerder. Omdat, Fred Meijroos kan zich nog met zijn uitgeverij op de gewone boekenmarkt begeven. Maar op het moment dat je dus schoolboeken dus voor educatiedoeleinden wil gaan doen. Ja, dan, ik heb de parate cijfers niet klaar. Maar het zal mij niet verbazen als het vergelijkbaar is met de mediaconglomeraten. We hebben hier drie deuren waar je op moet kloppen. En dan heb je ongeveer 90% van alle media in handen.
Ja.
Nou, hoeveel zal het zijn voor educatie? Laten het er 5 of 7 zijn of 10. En dan houdt het wel op.
Ja, maar zo is de hele muziekmarkt ook helemaal gereguleerd. Vroeger was het 40% van de componist, 40% voor de schrijver. En dan ging die 20% naar tussenhandel en de muziekuitgever. En tegenwoordig is Apple de muziekuitgever. Die pakt 100% en dan, of nee, 98% en 2% zijn voor de componist en de muziekschrijver.
Ja, geldt ook voor Spotify. Ja. Geldt voor al die platforms. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, het is gewoon diefstal.
Ja. Twitter, de politici van VVD en D66 en PvdA walgelijk letterlijk van anders denken. Dus ze hebben niet eens het verzoen om Ralf Dekker de hand te schudden om hem te feliciteren met zijn maiden speech in de Tweede Kamer. Let vooral ook op de kruiperige gedrag van meneer Mark Rutte aan het einde van de video.
Ja, hij doet inderdaad zijn maiden speech in de Kamer. En ze hebben inderdaad niet het fatsoen om hem de hand te schudden, wat wel gangbare praktijk is. Caroline van der Plas, die heeft daar iets over gezegd. Die kan dan weer scoren, want die vertrouw ik zelf ook voor geen meter.
Ja.
En Vera Bergkamp, die gaat daar heel snel overheen. Dat is niet onlogisch, want haar hele partij heeft dus gewoon geweigerd om Ralf Dekker de hand te schudden. Dus ze laten zich heel erg kennen. Maar ik ben er heel blij mee, want laat het maar zichtbaar zijn, toch?
Precies, ja. En dan hebben we het gelijk over het Hoekstra-debat. Een uitvlending, de rijen zijn weer gesloten.
Dit is Dotcom Radio.
The past has no power over the present moment.
Ja, we hebben hier over gespeculeerd in de vorige uitzending.
Ja.
Of tenminste, ik heb erover gespeculeerd. En ik ben er nog steeds niet uit wat nou... Kijk, we weten allemaal dat hier een spelletje is gespeeld.
Uh-huh.
Wat voor spelletje? Wat is hier nou gaande? Als we nou Jan Benning nemen op Twitter, die zegt het doel is demissionair. Want Wopke die gooit de kont tegen de krip, lijkt het in ieder geval voor de bühne. Die stikstof, de helft van de stikstof, ik zei trouwens alle stikstofdoelen, maar het gaat om de helft. Die zouden in 2030 gehaald moeten worden. En voor hem is dat, wat dat betreft, ligt dat verhaal open. En is dat niet noodzakelijk een must. Nou, daarmee breekt hij dus ook het coalitieakkoord open. En vervolgens komt er een compleet theater. Hans Wiegel die bemoeit zich ermee. En die zegt van, nou, als het vertrouwen weg is, kan het kabinet beter opstappen. Dus het lijkt er inderdaad op dat Jan Benink met zijn analyse daar gelijk in zou kunnen hebben. Dus het doel is dan om het kabinet op te blazen over die stikstofcrisis, omdat daar dus oneenigheid in het kabinet is. Nou, dat trucje, dat hebben we natuurlijk eerder gezien tijdens de COVID-periode. Maar toen was het logischer om het zo te spelen. Want er was een zogenaamde pandemie en de massa geloofde ook dat er een pandemie was. En op het moment dat er dus een probleem is dat groter is dan het landsbelang alleen,
ja,
ook al lijkt dat alleen maar zo, want we weten natuurlijk allemaal dat het totale onzin is, dan heb je in ieder geval nog een geloofwaardig verhaal naar de massa toe van oké, wij zijn demissionair, maar vanwege dit gigantische wereldwijde probleem blijven wij missionair en kunnen we dus onze ongrondwettelijke tyrannieke maatregelen er doorheen drukken. Prima, tot je dienst. Nu zouden ze dan een kabinet laten ploffen op een stikstofcrisis met het doel om demissionair te worden, maar dan toch missionair blijven op basis van de stikstofcrisis? Ik zie het niet.
Nee,
ik zie het gewoon niet. Dus, en je ziet ook wat er is gebeurd. Uiteindelijk zijn inderdaad de rijen gesloten. Je las het al voor. Dus Hoekstra bindt in. Wat was nou het doel van deze hele poppenkast? Ik snap er helemaal niks van.
Nee. En dan nog het Kaag-verhaal, één dag ziek melden.
Ja. Ook dat. En dan is zij is altijd bij belangrijke. Zij of Ollongren. Ze zijn er altijd bij belangrijke debatten niet bij. Ik denk dat ze bij D66 heel gevoelig zijn voor ziekte.
Ja. Wij kregen van de week een reactie van Rob. Beste mannen, schreef hij, ik hoorde vandaag de naam waarbij ik jullie mening deel over de dubbele agenda van David Icke. Ik heb net als jullie velen met mij gehad aan de kennis die hij deelde, maar wat hij mij vooral ergde was de ontredderende gevoel nadien, want oplossingen zijn nergens te vinden. Totdat ik ergens een cd-hoes van een cd'tje van David Icke tegenkwam met een piepklein tekst Lucid Trust. Dat deed een belletje rinken en kwam uit bij H.P. Blavatsky of zoiets. Met een
Blavatsky.
Ja, theoretische genootschap die tegenwoordig
Theosofisch. Sorry dat je onderbreekt. Theosofische genootschap. Ja.
Oké. Okay. Nou goed, hij, wat moet die gozer daar bij dat Lucid Trust heet? En hij heeft daar het een en het ander gelezen. Maar het kan misschien best waar zijn. Ik heb die noot al. Wellicht waarheid, maar een hele berg disinfo kwam ik op diezelfde web tegen. Over Q, de anons, die werden allemaal in het kwade daglicht gezet. Dus ik vertrouw die hele website niet.
Ja, dat ben ik mee eens. Ik ken Rob persoonlijk, dus sowieso zeer bedankt. Hij is een hele trouwe luisteraar van .com. Ik ken hem van heel lang geleden, uit de tijd van Arends Oog Radio. Of was het niet Argus Oog Radio? Mm-hmm. Pardon.
Argus
ik had twee dingen door elkaar. Ja. Want Arend Zeefat, waar jij ook nog natuurlijk mee hebt gewerkt samen met mij voor .com. Die werkte ook voor Argus Oog Radio. Die maakte daar nu één woord van. Dus Argus Oog Radio. Dank voor het toezenden, Rob. En ik weet dat je ook je huiswerk doet. Dat doen we allemaal. Ik heb op mijn forum een aantal keren dingen geplaatst die, omdat ik gelukkig ook zeer oplettende forumleden heb, die dan al heel snel werden gedebunked door forumleden. Ze zeiden van, nou, dit moet je niet plaatsen, want het is een oude foto of de informatie klopt niet of weet ik veel wat. En dat doen we dus allemaal, hè? We, in onze ijver en vooral een grote stortvloed aan informatie kunnen we niet altijd alles heel uitgebreid doorlezen, bekijken, onderzoeken. En we zitten in een copy-paste samenleving. Dus we pakken iets heel snel, een linkje en hoppakee, we plaatsen het door. En dat overkomt mij ook. Dus overkomt ons allemaal. Dus wat jij hebt gedaan, is dat is inderdaad een hele kleine moeite. En groot plezier, zeggen ze altijd. Dat zouden we eigenlijk allemaal standaard moeten doen. Maar niks menselijks is ons vreemd. Dat ook jou hebben ik en mijn forumleden af en toe nog eens kunnen betrappen op het doorplaatsen van informatie die niet klopt. Dat hebben we allemaal. Dat is ook helemaal niet erg. Maar jij hebt die site bekeken. En ik heb dat nog niet eens gedaan. Moet je nagaan. We kunnen allemaal zeggen we hebben het te druk. Maar misschien moeten we dat gewoon standaard wel doen. Dat lijkt me wel heel verstandig. Om te kijken van oké, wat is hier nou waarheid van? Want iemand beweert dat, geeft een link. Nou, wie beweert moet bewijzen. Is die link ook daadwerkelijk dan een bewijs hiervoor? En David Icke kan je natuurlijk met Photoshop overal plaatsen. Het gaat voor mij niet eens om David Icke, om het per se voor me op te nemen. Want ik volg die man helemaal niet. Ik heb niet zo heel veel met hem. Ik ben hem gewoon heel dankbaar voor het feit dat hij pionierswerk heeft verricht. En ik heb vorige keer zelf gezegd, hij klinkt als een kapotte langspeelplaat. Dan heb je wel meer van die mensen van het vroege uur.
Ja.
Alex Jones klinkt als een kapotte langspeelplaat. Marcel Messing klinkt als een kapotte langspeelplaat, als je het mij vraagt. Deze mensen hebben nog hetzelfde riedeltje als weleer. En die zijn niet meegegaan met deze tijd. Terwijl de omstandigheden toch echt wel zijn veranderd. Met name het Q-verhaal heeft gewoon alles in een heel ander licht geplaatst. Dus uiteindelijk moeten we gewoon allemaal geloven wat we willen geloven. Mijn bericht was eigenlijk niet zozeer dat ik het constant opneem van David Icke of alles geloof wat hij zegt. Ik heb ook altijd vragen gesteld bij dat reptiele verhaal. Ik was nooit zo ver gekomen als David Icke er niet was geweest. En ik was ook nooit zo ver gekomen als Alex Jones er niet was geweest. Ja. Dus gewoon eren wie eren toekomt. En dat is eigenlijk altijd mijn boodschap geweest.
Ja. Brian Cates, grappig schrijft hij hoe het nepnieuws zichzelf altijd ontkracht als je maar hard genoeg zoekt. Hier is een fragment uit een NPR-artikel uit 2019, waar wordt toegegeven dat president Trump de absolute macht heeft als het gaat om geclassificeerde geheimen. Hij heeft daarom de autoriteit om eenzijdig de beslissing te nemen wat openbaar wordt gemaakt en wat gederebruceerd en wat niet. Als 45 zegt dat iets gederebruceerd is, is dat gederebruceerd. Punt uit. Mooi.
Dit is een macht die heeft niet alleen Trump president. Of nu dan ex-president officieel. Dat heeft elke president.
Ja.
Met andere woorden, ze zijn nu in zware paniek. En ze zeggen van het zomaar lukraak van alles en nog wat openbaar maken, hè, declassificeren. Ja, dat moet maar eens afgelopen zijn, want we hebben bij Trump wel gezien wat er dan kan gebeuren. Met andere woorden, Trump heeft het allemaal. Hij heeft in, moet je nagaan, oktober 2018 al aangekondigd op Twitter dat hij alles ging vrijgeven. Alles. Vervolgens heeft het National Archive dit niet gepubliceerd. Dat is heel vreemd, want als iets openbaar wordt gemaakt, dan is het ook precies dat, openbaar. Dan hoef je dus niet meer via allerlei WOP-procedures, of zoals dat dan in Amerika dan heet, FOIA, Freedom of Information Act, hoef je dat op te vragen. Nee, je hoeft gewoon simpelweg te gaan naar het National Archive, dat is tegenwoordig gewoon digitaal, en dan kan je gewoon die informatie vinden. Maar deze informatie is dus niet gepubliceerd, dus dat kan één van twee dingen betekenen. Ofwel, de National Archive is net zo corrupt en dus onderdeel van de Deep State. Of, ze werken samen met de White Hats en er is een reden waarom deze informatie nog niet zichtbaar wordt voor het algehele publiek.
Ja.
Nou ja, wat ook de achtergrond is, Trump timed dit na oktober. Dit is openbaar. Deze informatie komt de Amerikaanse bevolking en eigenlijk daarmee de hele wereld toe. En die zal hoe dan ook zichtbaar worden voor het Amerikaanse publiek. Maar hij doet dat in oktober. Dus dat is natuurlijk een van de vele oktober surprises die we gaan zien. Die herfststorm waar ik het over had, die we in oktober kunnen verwachten.
Ja. Medusa die plaatste gisteren een video van Ab Gieterlink interviewt zakenman Peter van der Sticht. Geweldige video. Rusland, daar is algemeen de economie en welvaart sinds 22 jaar met stappen aan het vooruit gaan, vertelt Peter van der Sticht. De overeenkomst tussen de media aan beide zijden is het propaganda. Alleen in Rusland weet men dat het propaganda is en in Europa vaak totaal niet. De Russen weten exact van de hoed en de rand wat er gebeurt in de Oekraïne, omdat ze daar gewoon familiebanden hebben, dus ze kunnen rechtstreeks communiceren buiten de media om. En de media in Rusland zijn met subsidie en opleidingen vanuit het Westen helemaal niet onafhankelijk. En de economie die draait als florissant, ondanks alle maatregelen van het Westen. Want als je dat, hij liet die kaart zien daar, dat is alleen maar Europa, Japan, Australië en Noord-Amerika die maatregelen hebben. En de rest van de hele wereld doet er niet aan mee.
Dit is Dotcom Radio.
Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting.
Ja, wat heel bijzonder is Bioclandestine. Je haalt hem natuurlijk ook heel vaak aan.
Ja.
Die schreef iets heel bijzonders. En dat wil ik toch eventjes aanhalen hier in deze uitzending. Hij had het, we mogen nooit vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog, hè, dat verhaal. En hij doet dat natuurlijk wel, omdat de vergelijkingen gewoon giga zijn.
Ja.
Hij zei, de Duitse bevolking is grotendeels onwetend gehouden door de media over het bestaan van de concentratiekampen.
Ja.
En wij doen daar nog wel eens een beetje gekscherend over in Nederland. Wir haben es nicht gewusst. Maar heel veel mensen hadden daar gewoon gelijk in.
Ja.
Zij hadden het echt niet geweten. Of ze hebben het niet geweten. En een van de manieren waarop ze dat doen is, de media die rept er met geen woord over. En je verplaatst de activiteiten buiten de landsgrenzen. Nou, wat is er nu gaande?
Ja.
De activiteiten van de Deep State, vanuit Amerika uiteraard gerund. Wat hebben de Russen tot nu toe naar buiten gebracht over Oekraïne? Ver buiten de Amerikaanse landsgrenzen. Er is daar sprake van biowapens waarin gewerkt werd aan niet alleen biologische wapens, maar ook chemische wapens. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat er ook illegale nucleaire activiteiten daar plaatsvonden. Nou, de media rept hier met geen woord over. Dus de vergelijking is 100%. Niemand hier in het Westen weet hiervan als ze de reguliere media volgen.
Ja. En daar komen we dadelijk even op. Bewijs van de week bij Clandestine. Bewijs dat C-19 in een US National Institute of Health creatie was. Dat concluderen de documenten die vrijgegeven zijn over de gain-of-function onderzoeken in Amerika en in het buitenland. Rusland heeft al aangekaart daar in oktober mee te komen. Maar ze gaan volgende week op de deur kloppen.
Ja, we zagen dit al een tijdje aankomen. Ik heb hier al op voorgesorteerd bij Dotcom Radio. We wisten dat er criminalen aan zaten te komen. Ik heb al meerdere keren gezegd dat zowel Poetin, maar ook Denis Pushlin, hoofd van de Donetsk People's Republic, de DPR, die hebben aangegeven dat ze tribunalen wilden organiseren. En ik zei, ze roepen dat de hele tijd, zodat wij ons daar al op kunnen voorbereiden. Dat is een soort van predictive programming, maar ja, dan door de goeie, door de white hats gedaan. En toen heb ik al gezegd, zou mij niet verbazen als dat in de opmaat gaat naar de midtermverkiezingen. Dus dat ook dat weer voor oktober wordt getimed. Nou, verdomd als het niet waar is. Ik zei, die herfststorm zal dus inhouden dat in september de wind al zal toenemen. En dan in volle hevigheid gaat waaien in oktober. Dus wat je kunt verwachten is, en dat is de toenemende wind, is dat ze eerst de neonazi's in Oekraïne zelf dus daar op het getuigenbankje gaan zetten. Of het beklaagdenbankje, moet ik eigenlijk zeggen. Maar misschien ook wel het getuigenbankje. Want als deze mensen zeggen van, ja, luister eens, om de doodstraf te ontkomen, want voor de misdaden die zij hebben begaan, de oorlogsmisdaden, staat namelijk de doodstraf.
Ja.
Ga ik uit de school klappen over wie ons heeft aangestuurd. Want we weten natuurlijk dat het niet eindigt bij het Azov-bataljon of die andere neonazistische clubjes, maar dat die van buitenaf worden aangestuurd. Ja, dan kan het dus heel interessant worden. En Denis Pushlin zei al dat het internationale tribunalen moeten worden. Nou, weten we natuurlijk dat het Westen Want dan komt die media, ze zullen er namelijk wel over moeten berichten. Die zullen zeggen van ja, dit zijn, is vergelijkbaar met dat referendum in de Krim in 2014. Ja, dat was een illegaal referendum. Want op het moment dat er een stemmingsuitslag komt die de elite niet bevalt, ja, dan is het natuurlijk niet rechtmatig. En zo zullen deze processen dus ook niet rechtmatig zijn. Dat zal de media naar buiten brengen. Dit zijn een soort van schijn. Processen. Daar kun je natuurlijk donder op zeggen. Dus de westerse politiek en de media zal het zo proberen weg te zetten. En dat zal een tijdje zal dat ook goed gaan, zolang het nog deze kleine visjes betreft. Maar ik denk dat er nog iets. Kijk, als het alleen maar Rusland betreft, dan kan je dat wel roepen, ja. Maar wat nou als China dit ook gaat steunen? Dan wordt het heel interessant.
Ja, alle BRICS-landen.
Er is een reden.
Ja.
Er is een reden waarom op dit moment de focus heel erg ligt vanuit de White Hats op Oekraïne en binnenkort ook Taiwan. Dat hele Eurasische gebied, dat wil de Deep State dus destabiliseren. En je ziet steeds meer dat Rusland en China de handen ineens slaan. Dus het zou mij niet verbazen dat het internationale karakter van de tribunalen en zal dus omhelzen dat ook China zich hier achter gaat scharen en dit dus wel als rechtmatig gaat beschouwen.
Ja.
En hoeveel landen gaan zich daar nog bij aansluiten? Ik denk dat we dus een internationale coalitie gaan zien waarbij het Westen straks helemaal alleen staat en dat gewoon een meerderheid van de wereldbevolking gewoon achter Rusland en China staat, ja, in dit verhaal.
Ja, dit artikel, hè, van Rusland, van die tribunalen, is dus van vannacht. Hè. Dus vanmorgen hebben we werk wakker en heb ik het gelijk vertaald en op de website gezet. Hebben jou op het forum stond het er ook al op. En ze moeten eigenlijk wel, want van de week zijn ze voor de derde keer, hebben ze de aanklacht bij de VN-veiligheidsraad neergezegd. En daar komt niks van naar buiten in de media op de hele wereld niet.
Nee. En in de Veiligheidsraad wordt het niet ontkend. Het wordt niet ontkracht. Want de bewijsvoering is te groot. Dus als we het nu hebben over wie Hamann es nicht gewusst. Ze zijn dus aan het proberen iets aan het uitlokken. Wat de Russen onder andere nu naar buiten brengen, is dat er gewoon bewuste beschietingen plaatsvinden van nucleaire faciliteiten in Oekraïne. Dat is ook wat ik bedoelde met ze proberen een nucleair incident uit te lokken in mijn tekst. En Oké, er wordt geen aandacht aan besteed in de media, maar het is op basis van een platform dat te maken heeft met internationale rechtsorde, is het door de Russen naar voren gebracht. Dus als het fout gaat, kunnen we nooit zeggen wie Hamann es nicht gewusst. Er is geen aandacht aan besteed en dat is precies hetzelfde als met die concentratiekampen. Ja. Die bestonden wel degelijk en het feit dat mensen daar geen weet van hadden, heeft dus alleen maar te maken met het feit dat ze dit dus gewoon geheim hebben gehouden, of in ieder geval zoveel mogelijk geheim hebben gehouden.
Ja.
Maar we leven in een andere tijd. Dit is het informatietijdperk. Wij praten er nu over hier op de radio. Bioclandestine publiceert hierover. Jij maakt je terecht heel erg boos op Twitter. Van waarom wordt dit niet gedeeld?
Ja.
Dus we zijn er zelf ook schuldig aan als wij nu de andere kant op kijken.
Ja, ik had vanmorgen dus gelijk het artikel op Twitter gedeeld. En daar had iemand een like gegeven. Ik zeg met een like, waarom deel je het niet? Je bent aan het zwijgen en zwijgen stemmen toe met de misdaad. Maar ik moet zeggen, ik had het gelijk geplaatst en hij heeft gelijk het artikeltje gedeeld en ik heb hem weer een like gegeven.
Goed zo.
Dus
goed zo.
Het werkt
soms
wel.
Soms moeten we de mensen toch een beetje opvoeden. Hè?
Ja.
Dat is het hele probleem met die copy-paste samenleving.
Ja.
Soms dan passen we de verkeerde informatie door en de juiste informatie dat doen we niet. Dus
ja,
we moeten gewoon kritisch blijven, ook op onszelf. Want ik heb zelf al hand in eigen boezem gestoken en dat heb jij ook gedaan.
Ja, ik heb wel in 4 maanden tijd 500 volgers opgebouwd op Twitter. Maar als ik een artikel plaats, wereldnieuws, dan mag ik blij zijn dat ik 10 likes krijg. En een paar deelacties, dus ik word gewoon geblokkeerd nog op de een of andere manier bij Twitter. En dan moet ik het echt hebben van die 500 volgers.
Ja, maar goed, luister, ik doe lezingen in het land.
Ja.
De mensen die lezingen voor mij organiseren, die hebben een bestand van, ik zeg maar wat, 100 mensen of 50 mensen of 200 mensen of 500 mensen. Uiteindelijk komen er ook maar 20 op dagen,
ja,
per lezing. En met een beetje mazzel zijn het er 30. Dat is op Twitter werkt het ook zo. Dus je denkt niet dat er 500 volgers dit gaan doorsturen.
Nee,
zullen er misschien wel 5 of 50 zijn. zijn.
Ja, maar wij weten nog, de eerste week uitzending die we hadden toen de pandemie begon in maart 2020, hadden we in die maand van die uitzending 134.000 luisteraars. Er was 134 maal wat we normaal hadden. En nu begint het echt los te komen en we zitten nog steeds bij die 1000 per week.
Ja, dus wat wij al zo lang zeggen is, wijs niet met de vinger buiten jezelf, maar naar jezelf. Wat doen wij om hier in deze informatieoorlog de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen?
Ja, niet veel.
Nee, en we maken daar fouten in, dat heb ik net erkend. Ja. Maar je kunt jou en mij toch niet verwijten dat we er niet alles aan doen.
Ja. Tucker die ging wel helemaal los op de televisie, hè, in Amerika. Hij had het over de biolaboratoria in de Oekraïne. Over de Natural Institute of Health van de functie, de gain of functie. Over Fauci's e-mails, het verdoezelen van de ware oorsprong van C-19. Rusland dreigende bioterreurbeschuldigingen. Tucker segment over Fauci ontslag raakte veel van de verhalen en onderwerpen die ik behandel. En is een goed voorbeeld, dit schrijft dan clandestine, is een goed voorbeeld van de verontrustende realiteiten die de mainstream binnensluipen.
Ja, dus we hebben in ieder geval een punt bereikt en dat is eigenlijk heel positief, dat ze er niet aandacht aan kunnen besteden. En dan hebben ze in Amerika nog een zender als Fox News, maar moet je niet al te veel bij voorstellen. Maar we hebben er wel een paar mensen die daar toch wel hele interessante dingen doen. En Tucker Carlson is er eentje van. Gelukkig hebben we in Nederland nog steeds Ongehoord Nederland. Ja. Die worden alsmaar beter.
Maar die worden ook weer opnieuw bedreigd?
Ja, klopt. Maar die gaan door. Ja. En die zijn niet te stoppen. Ik zei laatst in een lezing in Driebergen, zei ik van, als je nu ziet wat er in Amerika gebeurt met dat stemmen. Hè, mensen komen massaal opdraven als Trump een kandidaat naar voren schuift en zegt, daar moet je op stemmen. Dan gaan ze er massaal op stemmen. En als je dat doet, dan overweldig je het systeem. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon niet meer niet steggelen. Want ja, ze kunnen namelijk niet hetzelfde trucje als in 2020 blijven herhalen. Het tellen van de stemmen stilleggen. En er een paar dagen over doen om te kijken wat het verschil is, wat ze moeten bijpassen. Dus je kunt dus door met z'n allen massaal op te komen dagen bij de stembussen, kan je dus gewoon heel duidelijk het verschil maken. Dat wordt in Amerika wordt dat bevestigd. Ja. Dat zo werkt. Dan zou je denken, ja, dat kunnen wij hier dus in Nederland dus ook. Dat klopt. Maar ik denk dat we gewoon onvoldoende snappen hoeveel slagkracht we hebben. Want ja, we hebben massa nodig. En in Nederland krijg je het gewoon niet voor elkaar om massa te krijgen. Dus en we hebben natuurlijk ook niet een Thierry Baudet die al een keertje minister-president is geweest en daarna misschien op het zijspoor wordt gezet zoals Trump, maar vanaf de zijkant dan wel iedere keer allerlei stemadvies kan geven van nou, doe dit, doe dat. Dat hebben we niet. Nee. Dus, maar desondanks, ga met z'n allen naar die stembus. De provinciale statenverkiezingen komen er volgend jaar aan. Wij kunnen gewoon op regionaal niveau het verschil maken. Dus de overwinning voor Forum voor Democratie, de vorige keer hebben ze natuurlijk al voor een verrassing gezorgd, dat ze de grootste partij werden. Nou moeten ze de allergrootste partij worden. Het moet gewoon zo groot zijn dat ze niet meer in de coalitiebesprekingen om Forum heen kunnen. Er is maar één manier. Als we het namelijk met z'n allen zeggen van ja, we blijven thuis, Dan heb je eigenlijk al verloren omdat je de strijd hebt opgegeven. Dan zul je zeggen, wat heeft dit antwoord nou te maken met Tucker Carlson en de media? Nou, in Amerika hebben ze dus wel een voorsprong. Ze hebben dus een ex-president die op de achtergrond heel effectief is. En ze hebben bepaalde mediafiguren die dingen naar buiten brengen. Ja. Maar weet je, je moet het gewoon per land bekijken. Je doet het gewoon met wat je hebt en nooit opgeven. Nooit opgeven.
Nee. Medusa, die postte ook over CNN. Die hebben een nieuwe eigenaar die zegt dat hij de zender weer wat meer geloofwaardig wil maken. De gevestigde media blijven alleen op de bezuinigingsaspect hameren. Maar verdomme het om de andere reden te benoemen. Namelijk dat de nieuwe eigenaar dus het eerlijk en betrouwbaar wil maken. En Don Lemon en Jim Acosta en anderen zullen mogelijk de volgende zijn die op het CNN-hakblok gelegd worden.
Ja, CNN is dood. Dat is heel simpel.
Ja.
Dat is gewoon de eerste die gaat vallen en er zullen er nog veel meer zijn. Trump heeft voorspeld dat binnen 6 jaar de Washington Post en de New York Times ook verleden tijd zullen zijn. En volgens mij zei hij dat in 2018 en we zijn nu 6 jaar verder. Dus het zal mij niet verbazen als sowieso voor het eind van het jaar alle reguliere media zo dood als een pier is.
Ja, Angel Face postte deze, de passagiers van de vlucht van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airways kregen gisteren meer waar voor hun geld, zo wordt dat gebracht in de media, meer waar voor hun geld, hun vlucht van Khartoum in Sudan naar Addis Ababa. In Ethiopië vloog de bestemming voorbij. Zowel de piloot als de co-piloot waren in slaap gevallen. En ja, we hebben het al een keer verteld. Hoeveel piloten mogen er straks nog vliegen? Als de gevaccineerde piloten een vliegverbod krijgen, dan hebben ze geen piloten meer.
In slaap gevallen, tussen aanhalingstekens. Ja. Ja, deze mensen die zijn gewoon buiten Westen geraakt. Als gevolg van het verschil in luchtdruk, de effecten die dat heeft op het bloed. We weten dat sowieso dat een probleem kan zijn, los van die vaccinaties. Maar bloedklontering, dat is natuurlijk bij vliegtuigpersoneel, dus ook de piloten, een groot probleem. En zeker degene die dus achter die stuurknuppel zitten. Ja, ik zou op dit moment niet durven vliegen. Echt niet. Ik durf er niet op te wagen. Je stapt gewoon in een tikkende tijdbom. Je hebt geen idee of je de eindbestemming wel gaat halen.
Ja, maar ik denk dat niet geldt voor privévliegtuigen. Dat ze verplicht gevaccineerd moeten zijn.
Waar de elite mee vliegt, bedoel je?
Juist, dus die vliegen vaak.
Ja.
Dit is Dotcom Radio.
Verbind de aanknopingspunten. Dotcom Radio.
Disclosed TV die bracht de Russische FSB, geeft Oekraïne de schuld van de moord op de dochter van Alexander Dugin. De FSB beweert dat de Oekraïnse vrouw een flat huurde in het gebouw van Dugin. Haar achtervolgde de autobomplas en vervolgens ontsnapte naar Estland. Oekraïne heeft alle betrokkenheid ontkend.
Nou, dit is nou een heel duidelijk voorbeeld van dat we echt in oorlog verkeren. Alexander Dugin is voor Poetin wat Steve Bannon of Michael Flynn voor Trump is. Dat is een adviseur die voor een heel groot gedeelte op de achtergrond bepalend is voor het beleid van Poetin. Ze kennen elkaar al vele jaren en Dugin is eigenlijk gewoon de man achter de troon. Bij Poetin.
Ja.
En er zijn aanwijzingen dat Dugin zelf het doelwit was van deze aanslag. Nou, dat heeft hij dan gelukkig wel overleefd. Maar hij moet dus wel helaas het verlies van zijn dochter betreuren als gevolg van deze aanslag. Dit is een helaas onvermijdelijk slachtoffer in een keiharde oorlog. En allereerst, hij zal mij wel niet horen, maar condolences naar Dugin. Het lijkt me verschrikkelijk als je je kind op zo'n manier moet verliezen.
Ja.
Maar het is wel duidelijk wie hier natuurlijk achter zit. Dit is Oekraïne aangestuurd door het Westen. En dit zal zeker niet onbestraft blijven, want dit is echt een hele, hele goede vriend van Poetin. En ik weet zeker dat Poetin Dugin heeft verzekerd dat de daders hun rechtmatige straf niet zullen ontlopen.
Ja. Medusa Cash Patel bespreekt de nieuwe documenten verkregen door John Solomon. De bewijzen van het Witte Huis dat zij betrokken waren bij de inval van de Mar-a-Lago.
Ja, die documenten, dat zijn dus die gedeclassificeerde documenten. Misschien goed om te zeggen dat men spreekt in de media. Je moet altijd goed opletten op wat niet vermeld wordt in de media, maar ook op wat wel vermeld wordt in de media. Want daar kun je de agenda natuurlijk aan herkennen. En men spreekt heel veel over nucleaire documenten. Nou, sowieso, het woord nucleair wordt dus de hele tijd in de minds van de massa gedrukt. En dat is geen toeval, dat is predictive programming. Maar er is nog meer aan de hand. Het zou mij niet verbazen dat als het ze lukt om een nucleair incident te ontlokken, en we denken aan scare necessary event, dus volgens Q gaat dat lukken, alleen het zal niet leiden tot een wereldwijde allesvernietigende kernoorlog. Maar dan dat ze dat op een of andere manier dat aan Trump gaan koppelen. Bijvoorbeeld een mogelijk scenario is, Trump, gaan ze dan uiteindelijk toegeven, blijkt dus te beschikken over de nucleaire codes. En die nucleaire codes, die had Biden moeten hebben, zodat hij deze crisis kon besweren. Dus het is nu Trump's schuld dat Amerika vleugellam is. Zoiets.
Ja.
Ja, want we zitten echt in een hele slechte B-film. Want, als je dit, want dit is echt een slechte B-film. Want 18 maanden nadat Trump het veld ruimde en het stokje overgaf aan Biden officieel, 18 maanden later gaan ze dan wel op zoek naar deze zeer belangrijke documenten. Wat dus echt met staatsveiligheid te maken heeft.
Ja,
zou jij, als het zo belangrijk is, 18 maanden wachten?
Nee, dat had dus de 21ste januari na de installatie van Biden gelijk onderzocht moeten worden.
Ja, dus, maar er is nog meer aan de hand. We weten dat Q heet naar het zevende niveau van intelligence. Er zijn 17 niveaus op basis van waarvan je dus beschikbaarheid hebt tot geheime informatie. En heb je dus Q-clearance, zoals dat zo mooi heet, dan beschik je dus over alle informatie, alle 17 verschillende niveaus. Dat betekent dus dat ze bij binnenlandse veiligheidsdiensten heel erg werken op een need-to-know basis. Dus sommigen die zullen niet verder komen dan C en de ander zit misschien bij G. Maar heb je Q-clearance, dan beschik je over alle informatie. Nou, wat is dat 17e niveau? Dat is het nucleaire niveau.
Ja.
De Q-clearance, die is van oorsprong, komt dat vanuit het Department of Energy. Dus het ministerie van Energiezaken, zeg maar. Ik weet niet of zoiets in het Nederlands ook bestaat. Maar, en waarom was dat? Omdat Q-clearance toen specifiek te maken had met informatie over nucleaire opwekfaciliteiten. En dan kun je dus inderdaad denken aan nucleaire energie. Maar je kunt natuurlijk ook nucleaire energiekracht opwekken voor wapens, voor productie van wapens. Dus dat zat vroeger bij de Department of Energy. Dus wat heel interessant is, is dat die Q-clearance, dat zou misschien wel eens, daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Dat zou misschien wel eens een interessante koppeling kunnen zijn, dat de media op een gegeven moment dus Trump gaat koppelen aan dat nucleaire verhaal. Daar zijn ze nu al mee bezig. Op het moment dat er dan een crisis ontstaat in Oekraïne, van welke soort dan ook, maar in ieder geval nucleair, dat ze op de een of andere manier dan zeggen, ja, Trump heeft Q-clearance gehad. En dat maakt het zo gevaarlijk. En dan hebben we dus voor het eerst Q officieel in de media.
Ja, ja. Prachtig, ja. Medusa die schreef, UB40 singer Matt Hoy reflects on being kicked out of the band for refusing the COVID jab. Hij schreef, ik zet mijn leven niet op het spel om Red Red Wine te zingen.
Ja, de zanger van UB40 inderdaad. Ja, prachtig, prachtig. Maar helaas, de drummer van de Foo Fighters, die heeft het dus niet overleefd. En nee. hij wilde die prik niet nemen. Maar Dave, ik weet zijn achternaam niet meer. En hij de zanger, gitarist, de bandleider, die stond erop. En hij heeft het helaas niet na kunnen vertellen. Nou hebben ze dus een drummer die notabene zijn drugsverslaving had overwonnen. En heel goed bezig was. En gewoon nuchter door het leven ging. Volop met nieuwe hernieuwde energie. Ja, die is dus helaas wel dood. Maar ja. deze UB40 zanger, die is er niet in getuind. Hartstikke goed van hem.
Ja, maar veel muzikanten zullen dit weten. En zullen zich achter de oren krabben. Wat heb ik fout gedaan?
Dat zal sowieso, als straks de stof is opgetrokken, dan hebben we nog wel wat heling te verrichten op maatschappelijk niveau, kan ik je vertellen. Want nu hebben we prikspijt, maar ik denk dat er straks, ik weet niet welk woord we ervan moeten gaan gebruiken, maar in ieder geval gigantische maatschappelijke spijt. Ja. Let maar eens op.
Ja, ook Medusa is van de week hoofdleverancier van het nieuws. En WEF-video uit 2015 wordt gewoon gezegd dat mRNA ons nageslacht zal helpen veranderen. Zwart op wit wordt het gezegd. Iedereen kan luisteren.
Ja, Ja, we hebben te maken nu met een tijd waarin alles uitkomt. Ook de waarheid over die lockdowns. Steeds meer publicaties wereldwijd. Waaruit blijkt dat de lockdowns vele malen erger waren dan het beoogde effect van de vaccins. Dat wisten we natuurlijk allemaal, maar het is nu officieel geworden. Dus dit is een tijd van waarheid. En ze kunnen dit gewoon niet langer meer onderdrukken. Want ik heb het hier over mainstream media die hierover bericht.
Ja. Natural News die schrijven dat de chemtrail vaccins momenteel ontwikkeld worden om het uit te strooien over de cities, over de steden. Maar er is niks nieuws onder de zon, want ik weet van een experiment uit de 60e jaren dat ze zoiets al een keer gedaan hebben en dat dat ook bekend is geworden. Wij weten dat beïnvloeding van mensen ook al gedaan wordt door chemtrails. Want dat hadden we met de verkiezingen ergens toen met de gezondheidsradio al. Dat in Nijmegen die gasten stopten met sprayen.
Ja, we hebben deze informatie al heel lang naar buiten gebracht. Maar ook hier weer geldt, het is alleen maar goed dat nu steeds meer mensen zich ervan bewust worden. Dus waar we voor moeten uitkijken, heb ik vaker gezegd in de uitzending. En jij en ik houden ons daar ook keurig aan. Is dat I told you so, weet je wel, dat we zelf op onze high horse gaan zitten en zeggen van ja, dit wist ik allemaal al. Af en toe betrap ik een forumlid daar ook nog over. Ja, dit wist ik 10 jaar geleden al. Maakt mij niet uit wat jij wist. Het gaat erom dat 10 jaar later iedereen het weet. Daar gaat het.
Ja, maar het is wel de bedoeling dat ze het allemaal nou te weten komen.
Ja, precies.
Dr. Anthony Fauci, de Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten, die sinds het AIDS-epidemie van alles bij de verkeerde eind lijkt te hebben, zegt dat hij aan het eind van het jaar met pensioen wil gaan.
Dat komt omdat hij niet meer gedekt wordt, want die midterms die gaan gewonnen worden door de Republikeinen.
Ja.
En hij denkt nog snel eventjes het zinkende schip te verlaten. En op die manier dus strafrechtelijke vervolging te ontlopen. Maar ja, nothing can stop what is coming and nobody escapes this. Dus hij is te laat.
Ja.
En heel, heel mooi van Trump dat hij hem naar voren heeft geschoven, hè, tijdens de COVID-epidemie. Want deze man, wat je ook al zei, hij zit natuurlijk ook achter die AIDS-epidemie. Het is precies hetzelfde trucje, moet je nagaan. Dat was 1983, wat ik me nog kan herinneren.
Ja, heel lang dus geleden.
Toen zat ik in de puberteit.
Ja.
En dus we worden al heel lang voor de gek gehouden door deze man. Maar hij heeft altijd gewoon op de achtergrond heeft hij geopereerd. Ja, en nu staat hij volop in de spotlight. En het gaat niet goed met hem aflopen, kan ik je vertellen.
Wilde stuurde me een meme over de toename van kanker. En nou ga ik zo'n meme niet over zitten tikken. En dus ik ben zelf even op zoek gegaan naar wat data. En ik kwam op een artikel van de Government Database Reveals 10.000 increase in cancer reports due to COVID vaccines. En er was een researcher die heeft daar het hele VAERS-systeem op nagezocht. En die heeft de COVID-vaccins vergeleken van de laatste 20 maanden met alle vaccins die door het FDA goedgekeurd waren van de afgelopen 30 jaar. En kwam op ruim 10.000% toename. Nou, en we weten allemaal dat de database vermenigvuldigd moet met de factor 50 of misschien wel 100%, omdat die zo slecht bijgehouden wordt. Dus het zijn gigantische cijfers.
Ja, jongens, dit loopt de gigantische spuigaten uit. We hebben hiervoor gewaarschuwd. En er zijn onvoldoende mensen geweest die hier naar hebben geluisterd. De mensen die wel hebben geluisterd, jullie zijn helden. We zijn allemaal helden. Wij hebben gewoon volgehouden en tegen de klippen op. We hebben veel frustratie en weerstand gekend onder vrienden, familie, collega's, noem maar op.
Ja.
Maar we zijn er doorheen gekomen en wij gaan uiteindelijk gelijk krijgen. Maar laten we even duidelijk stellen, het gaat niet om het gelijk. Het gaat om het geluk. En je roept je eigen geluk of je ongeluk over jezelf af. En dat heet vrije wil. Dat is de keiharde les die de mensheid nog steeds moet leren.
Ja. Vanmorgen had ik dus dat geschilletje op Twitter. Begin van de week ook. Toen ik deelde dat Amerika achter het C-19 vaccin zit financieel. En van de 479 mensen, die zitten oftewel te pitten of ik word heel goed gecensureerd. Het nieuwsbericht van de eeuw, 0 likes, 0 deelacties. En het gaat over de VS vermoorden miljoenen mensen en besmetten er 2, 3 of mogelijk 4 miljard.
Ja, nou, ik durf eigenlijk gewoon met grote zekerheid te zeggen dat jij helemaal niet zo wordt tegengewerkt door Twitter of welk platform dan ook. Ik denk dat het eerste is. Heel veel mensen zitten nog te pitten. Ook die zogenaamde wakkere mensen.
Ja.
Het is, het zijn ongemakkelijke waarheden. En het is het ene onderwerp is sexy en het andere onderwerp dat is wat minder sexy. En we zijn net zo trendgevoelig en hypegevoelig. Als alle anderen. En daarom zeg ik, laat emoties hier geen rol in spelen. Maar kijk naar de kwaliteit van de informatie. Onderzoek dat goed of het waar is voordat je het doorstuurt. En doe echt bewust mee aan het verspreiden van informatie. En niet van desinformatie. En kijk niet naar of je daardoor wel of niet in goede aarde zal vallen. Die likes, dat heeft het gewoon zo gigantisch verpest. Weet je, ik ben mijn hele leven lang al, hou ik er meningen op na, die bij volgens mij de meerderheid van de mensen niet zo heel erg goed vallen.
Ja,
story of my life, big deal. Ik doe het gewoon. En dat zouden meer mensen moeten doen. Was volgens mij een slogan uit een van de reclames. Hè?
Ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Precies. We lopen tegen de laatste minuten aan van de uitzending. Vanaf 30 augustus zal het project Veritas een multipart undercover serie uitbrengen die de geheime leerplannen in het Amerikaanse onderwijssysteem onthult dat uw kinderen indoctrineert.
Nou ja, daar heb je het weer. Dat is dat Soros-programma. En er komt zoveel uit voor 8 november, voor die midterms.
Ja.
Dat is giga. Je hebt het ook nog niet gehad over het proces dat er aan zit te komen op 16 oktober van Elon Musk tegen Twitter. De media is daar nu al op aan het voorsorteren. En ze geven gewoon toe dat Twitter gewoon meer bots en fake accounts heeft. Dus het vermoeden van Elon Musk, nog voordat het in de rechtszaak door bewijs wordt ondersteund, dat is nu al eigenlijk door de media bevestigd. Dus ja, Twitter gaat eraan. En op het moment dat gebeurt, dan gaan we ons ook vragen stellen over, ja, maar hoe werkt het dan bij Facebook en Instagram en weet ik veel, Snapchat, YouTube, noem het maar op.
Ja. En dan om nog wat andere mensen wakker te schudden op de valreep, heeft de Eneco de terugleververgoeding van zonnestroom vanaf 5 september drastisch teruggebracht naar 9 cent per kilowattuur. Dus de terugverdientijd wordt 20 jaar en daarna heb je nog 5 jaar misschien de tijd om nog iets te verdienen aan je installatie.
Maar ik had gelezen 30 tot 40 jaar, terwijl de belofte was dat je het binnen 10 jaar terug zou verdienen.
Ja, ja,
je
ja.
wordt genaaid. Ja, ja. Leuk hoor. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ik heb weinig medelijden met deze mensen. Er zijn echt harde lessen die geleerd moeten worden en karma is a bitch, denk ik dan.
Ja. Dan moet ik wel zeggen, er is in Engeland een apparaat op de markt, een warmtepomp, een soort warmtepomp, die de energie van zonnepanelen op kan slaan die dag. Dus dan kom je een eindje in de richting als een soort batterij, maar niet helemaal.
Ja, nou ja, ik ben geen voorstander van warmtepompen, ik ben geen voorstander van energiepanelen. Ik ben heel eerlijk gezegd geen enkele manier van energieopwekking zoals die in de huidige tijd gebeurt. Ik denk dat we naar de vinding van Tesla moeten, ja. Waarbij we energie gewoon simpelweg uit de ether kunnen halen. En dat het gewoon spotgoedkoop zo niet gratis is. En deze technologie is al 100 jaar onderdrukt. Maar ik wil wel gezegd hebben dat zolang we nog afhankelijk zijn van een vorm van traditionele energieopwekking, en ik maak me denk ik niet heel erg populair met deze opmerking, maar ik schaam mij achter voor democratie, dan zal het kernenergie moeten zijn. Dat is van alle slechte alternatieven de minst slechte, wat mij betreft. En daarom zit ik ook bij de Atoomalliantie. Maar als gevolg van mijn opmerkingen, mensen die denken van hey, ik ga ook van energieleverancier afwijken. Ik ga veranderen. Ik ga ze even informeren bij de Atoomalliantie. Ik heb begrepen dat ze op dit moment, ze zijn vrij kleine energiemaatschappijen, dat ze een klantenstop hebben en dat ze pas in oktober weer nieuwe klanten aannemen.
Ja. En waar denk je wat mijn stroom vandaan komt hier uit Frankrijk?
Nou, heel Frankrijk staat vol met atoomcentrales. Precies. Dus ik heb zo'n vermoeden dat... Sterker nog, onze atoomenergie, en dat zal denk ik voor de atoomalliantie ook wel gelden, is meestal gewoon aangekocht vanuit Frankrijk.
Ja, en in het weekend dan draait Nederland ook op atoomenergie, want dan staan de centrales stil daar en levert Frankrijk aan Nederland. En dat is al heel lang zo.
Ja, en zo leveren wij dus weer ons gas uit Groningen aan Duitsland. Dus Groningen kunnen ze helemaal niet dichtgooien, want dan zijn ze contractueel verplicht. En let maar eens op, dit is ook door iemand, ik weet even niet meer wie, maar één forumlid had het geplaatst. Iemand die heeft voorspeld van nou, deze winter gaat Groningen gewoon helemaal open. Maar dit gaat natuurlijk alleen maar open als wij dat eisen. Ja. Dus ja, we zullen eventjes kou moeten leien, want mensen gaan pas wakker worden als het hun persoonlijk betreft.
Ja,
en ze gaan het hele veld opengooien en dan hebben we genoeg voor het hele land en voor heel Europa.
Ja, en ik kan je nog inside informatie vertellen, dat veld is nooit helemaal dicht geweest, want er werd illegaal gaspompstations werden daar 24 uur per dag opgezet om het onder Groningen weg te pompen en zo ergens anders zogenaamd op te pompen.
Oh ja, ja, ja. Dat soort trucs is natuurlijk ook heel interessant. Ja. Ja.
Nou, dat was in de tijd een luisteraar van de Gezondheidsradio. Zolang is dat nieuws al bekend, die daarmee kwam.
Ja.
Nou, zitten dik over de tijd, dus we gaan ermee nokken.
Ja, we hebben dat uur dus echt wel weten te vullen.
Ja, zomaar. Ja,
je had groot gelijk, hè?
Ja, ja.
Volle bak, zei je.
Ja. Hé, ik zou zeggen prettig weekend, over een dag of twee.
Ja, dat is goed. Jij een heel fijne tijd daar op dat festival toegewenst.
Dat gaat me lukken.
Dat weet ik zeker. Ja.
Hoi, hoi. Hey, tot volgende week.